We gaan beginnen. Ja, tijd is tijd, hè. En we gaan allemaal welkom, hè, die kijken en die hier zitten om naar Gods woord te luisteren. En we hebben het op woensdagavond, we hebben het over de brief van Jacobus aan de kleine kudde. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank voor alles. Vader, wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt, er is redding voor de mensen. Ze kunnen allemaal eeuwig leven krijgen. Er is zoveel ellende en zonde in de wereld. En oorlogen, vader, en verdriet. En we bidden, vader, dat, ja, dat het evangelie toch nog veel mensen mag bereiken. Zodat zij ook de hoop op het eeuwige leven mogen krijgen. Vader, wilt u ons ook weer licht geven op uw woord. Zodat wij ook gaan begrijpen wat ook de brief van Jacobus te betekenen heeft. In Christus' naam vraag ik u daarom. En dank ik u ook. Amen. Goed, nou ja, we hebben dus vorige keer het overzicht een beetje bekeken. In verband met de brief van Jacobus. Nogmaals, Jacobus' brief is niet voor het lichaam van Christus. Vers 1 geeft het antwoord. Het is aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En dat is toen de tijd geschreven. Maar zometeen, als zij zijn weggenomen bij de Heere, en wie weet wanneer het is, dan zal deze brief weer actueel worden. Toch is al de schrift van God ingegeven en ook nuttig voor ons om ons te leren. Ja? Dus het kan ons ook weer dingen leren. En ja, dit gaat over de toekomst. Ja? En we willen toch allemaal graag de toekomst weten. Het heeft met Gods plan te maken. Gods plan met deze wereld. Ja? Jij zei net van, er is Mars en denk ze leven gevonden te hebben. Ja. Nou ja, wij maken deel van dat plan uit, wat zometeen in die sfeer is ook. Ja? Dan zullen wij met Christus gaan regeren. Maar dat is een ander plan. We praten nu over de toekomst, dat God gaat hier op aarde wonen, dus in verband met Mars. Ja, de aarde is een unieke planeet. Ja, in het hele stelsel, want het is de enige planeet, de planeet, die door God geschapen is, om daar zelf te gaan wonen. De schepper van hemel en aarde, die het allemaal gemaakt heeft. En die planeet, daar gaat hij op wonen. En van daaruit zal hij alles gaan regeren. Nou, en zowel op aarde als ook daaromheen. En dat is onze plek. Dus dit gaat over de toekomst, over Gods plan hier op aarde. Nou, we hebben dat schema gezien. Nog eventjes, ja, de grote verdrukking is om de gelovigen te louteren. En om Israël als volk te zuiveren. Het gelovige en het ongelovige gedeelte te scheiden. En dan gaat het gelovige gedeelte het koninkrijk in. Nou, de grote verdrukking duurt 7 jaar. En die kunnen we onder andere verdelen in de eerste 3,5 jaar en de tweede 3,5 jaar. Het eerste 3,5 jaar is vooral de verleiding die komt. De tempel, de wet, de offers zullen allemaal weer beginnen. En halverwege die grote verdrukking, de verdrukking halverwege, 3,5 jaar, dan zal hij zijn ware gezicht laten zien en dan zal hij eisen dat ze hem aanbidden, omdat hij zegt, ik ben God, ik ben de Messias, de lang verwachte Messias. En je moet mij aanbidden. En doe je dat niet, dan krijg je niet het merkteken. Wat is het gevolg als je niet het merkteken krijgt? Dan kan je niet betalen, kan je niet kopen en verkopen. En dan krijg je natuurlijk de periode dat het heel erg moeilijk gaat worden in verband met, ja, als je natuurlijk ja, niet kan kopen, verkopen. Ja, waar haal je dan je brood vandaan? Je eten en drinken, noem het allemaal maar op. Ja? Dus dat eventjes, dat hebben we vorige keer gelukkig een beetje, allemaal een beetje bekeken. En nu gaan we echt beginnen. En ik ga toch nog even 1, 2, 3, 4 met jullie door. Nou, in vers 1, Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, omdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en geen ding gebrekkelijk. Dus een beproeving van hun geloof. Ja? Een beproeving. Je kan mensen beproeven of testen, proeven. Dat Satan beproeft mensen. Wat doet hij dan? Dat is om de mensen te laten zondigen, ja, om het slechte te doen. Maar God kan je ook beproeven, maar die zal dat nooit doen. Maar wel je geloof beproeven, opdat het de beste eruit voortkomt. En daar is ja, de grote verdrukking, ja, juist in verdrukking voor ons ook, hè, is ook als je verdrukt wordt, dan komt het echt op je geloof aan. Ja? Nou, dus daar zegt hij in vers 2, acht het voor grote vreugde, wanneer mijn broeders, ja, leden van de kleine kudde, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat heeft vooral te maken, juist natuurlijk, met de grote verdrukking. Kijk met mij even in Matteüs 5, vers 10. Dat hebben we een paar weken geleden ook gedaan, maar gewoon om eventjes dat even in herinnering te roepen, omdat we de brief nu echt gaan doornemen, vers voor vers. Matteüs 5, vers 10 en 11. En dan zegt hij, bij de zaligsprekingen, zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Nou, dat is een tekst. Die gaat echt over de toekomst, want als wij vervolgd worden vanwege het geloof, wij gaan niet naar het koninkrijk der hemelen. Ja, het koninkrijk der hemelen, het is de God van de hemel, en als hij een koninkrijk op aarde gaat vestigen, hoe noemen we dat koninkrijk dan? Dat is een koninkrijk van de hemel, van de God van de hemel. Maar dat, wij zeggen wel eens, het was de hemel op aarde. Nou, dat zal dan ook zijn. Nu is het niet de hemel op aarde, maar dan zal je de hemel op aarde hebben. En daarom ook de koninkrijk, de hemelen. Dus dit gaat daarom ook niet over ons. En de bergreden wordt natuurlijk vaak ook in het christendom gebruikt. Maar ja, dat kan helemaal niet. Want als je in vers 5 kijkt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zit, wij zullen het aardrijk niet beërven, want wij erben, hebben een erfenis waar? In de hemelen. Dus je ziet het aardrijk beërven, dat is het koninkrijk der hemelen. Zit. Nou, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Nou, het zijn toch geen dingen dat je denkt, nou daar word ik heel blij en vrolijk van als mij dat overkomt. Ja? Maar het heeft hier allemaal te maken met de tijd van de grote verdrukking en dat er wereldwijd een vervolging zal zijn tegen Israël die de Messias beleiden. Zie je, liegende alle kwaad tegen spreken om mijnentwil. En hier krijgen we een algemeen principe, vers 12. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Dus de profeten van Israël, ja, die zijn ook altijd vervolgd geweest. Vanwege dat God via hun door hun sprak. Dat is een algemeen principe. Dus wij spreken ook. Wij zijn gezanten van Christus wegen, dus wij spreken ook namens God in deze wereld. Dus als je dat doet, krijg je reactie. Maar hij zegt, verblijft u en verheugt u. Ja, dat zegt Jacobus ook, als je vele verzoekingen hebt. Want uw loon is groot in de hemelen. In de hemelen, dat wil zeggen, het wordt daar bewaard. En als Christus naar beneden komt, neemt hij mee. Dus het zal ook een loon, dus die beproeving van je geloof, en als jij daaraan vasthoudt, dan zal je een loon hebben bij God in de hemel. Nou, kijk in vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezout worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Zie je? Dus als je terug naar Jacobus gaat, als hij zegt in vers 2, achter voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, nou, we hebben er net een aantal dingen van gelezen. En zegt, jullie zijn, en de heer Jezus zegt, ja, jullie zijn het zout der aarde, ja. Nou, je bent pas echt zout als het dus smaak aan het eten toevoegt, hè. En als je het niet doet, dan is het zouteloos, smakeloos. Dat is misschien met de gelovigen ook zo, ja. Wanneer is het smakeloos, zouteloos? Nou, als er dus niks uit zijn mond komt, als hij gewoon een beetje als de wereld is, ja. Zouteloos, smakeloos. Maar als je de woorden des Heren spreekt en daarvoor staat, ja, dan ben je ook het zout. Ja, en dan geeft het smaak. En dat is de beproeving van het geloof, ja. En in vers 3, kijk, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt. Dus het testen van je geloof, dat werkt een leidzaamheid. Wat is leidzaamheid? Dat je Beproeven van het geloof is dus in de verdrukkingen dan. Hè? Dus als je vervolgd wordt. En dan wordt je geloof op de proef gesteld. Ons geloof kan ook op de proef gesteld worden. Ja, als je, heel simpel voorbeeld. Hoe vaak houden gelovigen niet hun mond. Ja? Bijvoorbeeld in een werksituatie. Dat je denkt, ja, ik had er eigenlijk wel wat van mogen zeggen. Want er wordt over de Bijbel gesproken. Dan zit je bijvoorbeeld met een hele groep mensen. En dan vallen ze het geloof af op onze heren. En ja, goed, ik werk daar. Dus ja, ik ga mijn mond maar. Want anders dan lig ik er zo meteen uit. Ja? Nou, dat is dus. Kijk, dat is een beproeving van je geloof, ja? En bij hun zal dat gebeuren. Maar het zal ook een leidzaamheid werken. Dat je dus in die tegenslagen dus het vol weet zal blijven te houden. Dat is wat het voor hun betekent. En dan zie je in vers 3, want je weet dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt. Nou, kijk even mee naar Matteüs 10, wat de Heer Jezus daarover zegt. De beproeving van hun geloof, dat is natuurlijk altijd in verband, bij ons ook, met tegenslagen en met vervolgingen, verdrukkingen. Dat is een beproeving van ons geloof. Als het bij ons allemaal goed gaat, we zijn gezond, we verdienen goed, ja, we kunnen alle dingen lekker doen wat we willen, we hebben een mooie telefoon, we hebben een mooie computer, alles loopt op wieltjes, ja, niks, geen vuiltje aan de lucht, al je wensen zijn vervuld. Ja, wat is dat een beproeving van je geloof? We zien het, nou ja, eigenlijk wel. Ook wel, want als je kijkt, sinds de mensen de welvaart zo is toegenomen. Nou, kijk maar, toen het heel slecht ging, of er was armoede, waren veel meer mensen met het geloof bezig. In de kerk, en ik kan niet zeggen dat ze allemaal geloofden en gered waren. Maar ja, dat was wel zo. En als je nu kijkt, dat kalft een gigantisch tempo af. Iedereen heeft alles. Heeft alles. En christenen kunnen daarmee besmet worden. Dus een proef van het geloof is, ja, nu heb je het allemaal zo goed en dan zie je dat het toch ook een hoop helaas afvallen. Dus dat is in feite een test van hun geloof. Maar over het algemeen spreken we een proef van geloof in verband met tegenslagen. Dus als je het allemaal niet hebt, als het allemaal tegen zit, ja, geven we dan God de schuld? Worden we dan ontevreden? Worden we dan ondankbaar? Nou kijk, in die tijd zal het echt een beproeving zijn. Matteüs 10 vers 16. Matteüs 10 vers 16. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Nou, denk daar maar eens goed over na. Dat zegt de Heer Jezus, ja, tegen hun. De Heer Jezus op aarde, de grote drukking moet nog komen. Maar hij zendt hun wel erop uit. En hij zendt hun als schapen in het midden der wolven. Nou, Rachel liet vanavond een filmpje zien. Dat was iemand die had een leeuw opgevoed thuis. En later kwamen we als een losgelaten in het oerwoud. En ik weet niet hoe lang, na een paar jaar, toen gingen ze hem weer opzoeken. En hij herkende hem nog. En hij ging helemaal in, ja, omhelzen, hoe zeg je dat, tegen de zop staan en eromheen. Er gebeurde niks. Hij was, ja. Maar een ander filmpje. Toen was er een reporter met iemand, met een oppasser, in een kooi gegaan met leeuwen. Ja, en die greep hem gelijk. En ze moesten van alles doen, nou, het is nog goed afgelopen. Om hem los te krijgen. Ja? Nou, die reporter, ja, dat hij naar binnen gegaan, die dacht, nou ja, weet je wel. Maar je ziet die natuur van het beest, ja, het is nooit te vertrouwen. Nou, de Heer Jezus zegt, ik zend jullie als schapen in het midden der wolven. Daar moet ik een beetje aan denken, dat hij stuurt die gelovigen, die staan in de wereld, maar hij stuurt ze erop uit om het evangelie natuurlijk te gaan brengen. Maar de wereld, dat zijn de wolven. Nou, je weet, een wolf, wat doet een wolf als hij een schaap ziet? Daar hoef je niet lang over na te denken. Dan moest ik hem, net zoals die leeuw, ja, die grijpt hem. En dat is de situatie. Dat is bij ons in feite ook zo, want van de week, vorige week was er iets op televisie. Het was van, ik weet niet precies hoe het programma heet, maar het heeft met de Engelse politie te maken. En die zocht illegaal op en toen waren ze ergens binnen. En toen Nou ja, dat waren allemaal vriendelijke mensen, maar geen paspoort, je kent het verhaal wel. Maar ja, als je zo zag, maar toen vonden ze bij de video's, DVD's, en dat was allemaal met islamterror. En dan ook de Koran en de Bijbel, weet je wel, haat zij erin. Weet je wel. Nou, dat is, wij leven ook in zo'n wereld. De wereld haat Christus. Ja, Christus is verworpen. Wij mogen blij zijn dat we in een land leven, dat we hier nog Bijbelstudies ook kunnen geven en iedereen mag het weten. Maar dat hoef je in het Midden-Oosten, dat is natuurlijk, heel veel landen zijn het niet waar dat een probleem is. Ja, dan is het lichaam van Christus ook als schaap tussen de wolven. Maar dan hebben we echt de hele wereld, grote verdrukking, met die antichrist, alles is op gericht om dat Israël daar in het Midden-Oosten, om dat te vernietigen. Echt, ja, wereldwijde campagne. Nou, dat zijn dus, Christus zegt, ik stend jullie als schapen midden in het midden der wolven. Zij dan voorzichtiglijk gelijk de slang en oprecht gelijk de duiven. Dus wel slim, maar blijf oprecht, ja. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Nou, dat zien we in Handeling ook al, dat Paulus heeft dat ook gedaan bij hen, hè. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil hun en de heidenen tot getuigen. Zie je dat hij over het Israël spreekt? Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want dat zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. En die ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven, dus die vol zal houden, die leidzaamheid heeft, wat Jacobus net beschreef, tot het einde, die zal zalig worden. Dus die zal volharden, die de leidzaamheid heeft in deze omstandigheden, want kijk, vers 21... De vader zal het kind overleveren. De vader zal het kind aangeven. Ja? Zodat zijn kind gedood wordt. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. Dus als jij gelooft in Jezus de Messias, en je kinderen die zeggen dit is de antichrist, dan zie je dus wat dat resultaat is in die tijd. Hè? En geloof maar niet dat dat niet mogelijk is, want het is wel mogelijk. Want dat hebben we in het communisme hebben we dat ook. Ook dingen meegemaakt dat ze dat proberen. En met Hitler. Ja? Dat men zo helemaal aan Hitler, dat was hun god. En daar moest alles voor wijken. Nou, en dat gaat dan ook zeker gebeuren. En je ziet, door alle gehaat worden. Dat is dus, die zie je, dus als je daarin verplaatst, ja, dan heb je wel leidzaamheid nodig. Om vol te houden, ja? Tot het einde vol te houden, dus te blijven staan. En die zal zalig worden. Of je komt om, dat kan ook. Dan word je kopje kleiner gemaakt. Nou oké, okay, dan ben je bij de Heer, ja. Of in zware verdrukkingen, ja. Toch zien te overleven en vol te blijven. Kijk ook in 34. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Dat zegt men altijd, hè. Christus kwam om vrede te brengen op aarde. Hij zegt, ik kom helemaal niet om vrede te brengen. Weet je wanneer hij dat kwam doen? Als hij de tweede keer terugkomt, dan gaat hij eerst oorlog voeren en dan is er vredejaar. Vrede, duizend jaar vrederijk. Maar hier, hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat wil zeggen, want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Kijk, als het om de naam van Christus gaat, zie je het, gaat overal onderheen. Nou, ik denk dat we allemaal hier, en degene die kijken en luisteren, die ik allemaal ken, heb je nu ook, hè? Alleen nu is het nog niet zo dat ze ons, dat de keus gaat om bijvoorbeeld anti-Jezus of die anti-Jezus, om zo te zeggen. En dat je dan, dat het je leven kost. Nu heb je gewoon nog onding met je ouders bijvoorbeeld, of met je broers of je zussen, vanwege Christus. Dan heb je je familieband, waardoor een scheiding valt. Stel je voor, dan ben je nog in een gezin waar iedereen gered is. En dan heb je bijvoorbeeld vanwege de verborgenheid. Kan je verwijdering in een probleem krijgen. Dan voel je het een beetje aan, hè? Maar het kost je nog niet je leven. Het is nog niet levensgevaarlijk. En Christus zegt, kijk, ze zullen elkaar aangeven en zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Zie je het? Huisgenoten. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Zo is het in die tijd. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Kijk, dat weten wij nu ook. Christus staat ook voor mij op de eerste plaats. Boven mijn vrouw. En mijn vrouw zegt precies hetzelfde, gelukkig. Maar we begrijpen hoe dat zit, ja. En ook je familie. Christus gaat boven alles. Maar ook hier, hij zegt, die is mij niet waardig. En dat heeft consequenties. Die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij eens niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal het dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben, om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Dat wil zeggen, je kan je ziel verliezen, je kan, ja, je kan op een gegeven moment ook het je leven kosten. Maar, dan heb je wel het leven gevonden. Ja. Het gaat allemaal om Christus. Dus ja, dat zijn moeilijke dingen in die tijd. Kijk, in 40, die u ontvangt, hè, de apostelen, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeet, zal het loon eens profeet ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardige, zal het loon eens rechtvaardige ontvangen. En zo wie een van deze kleine te drinken geeft, alleenlijk een beker koud water in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Dat ze elkaar zorg voor elkaar hebben. Dat ze degene die hun leren en de leraars zijn ook zullen ontvangen, ja. En niet bang zijn en dan. Die u ontvangt, ontvangt mij, zegt hij. Ja, dus leidzaamheid is heel erg hard nodig. Als we teruggaan naar Jacobus. Als je dit soort leest, daarom haal ik dit soort teksten erbij. Omdat de Heer Jezus daarover schrijft. Wat in die tijd gaat gebeuren, dan kan je er goed in verplaatsen. Hoe het zal zijn in die tijd. En dat je daarom ook inderdaad leidzaamheid nodig hebt. Als je voortdurend in angst moet leven. Ja? Nou, en dan zie je in vers 4. Doch, de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkiglijk. Nou, wat is volmaakt? Dus je geloof wordt beproefd. Ja, je wordt getest. Zware omstandigheden. Wat doe je dan? Nou, blijf bij de Heer en zijn woord, ja. En dan zie je dat is leidzaamheid. Dus je wordt ook bekrachtigd, ja, en gesterkt om vol te houden en niet te bezwijken. Nou, die houding, die leidzaamheid, die heeft een volmaakt werk. Ik zou zeggen, een volmaakte uitwerking. Ja, je groeit. Men zegt nu ook wel eens, ja, ik heb moeilijke omstandigheden gehad en ik ben er gesterkt uitgekomen, zeg maar. Ja, ja. Dat is altijd wel eigenlijk altijd. Ik denk dat, oké, ja, misschien is dat zo, maar. Maar hier praten we over iets anders, ja. Dat de leidzaamheid hebben volmaakt werk. Dat is wat Christus in ons uitwerkt, ja, in hun uitwerk, een volmaakte uitwerking. Het beste wordt uit je naar boven gehaald, opdat gij moogt volmaakt zijn. En geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Nou, Paulus spreekt er ook over, hè, over volmaakt. Wij zijn volmaakt toegerust met de Bijbel. Volmaakt toegerust voor alle goed werk. En hij zegt, opdat gij volmaakt zij, al de schriften van God ingegeven, net tot leerling enzovoort, opdat gij volmaakt zij. Nou, ik ben toch al volmaakt, zegt Paulus. Gij zijt in hem volmaakt. Toch zegt hij, alles is van God ingegeven, net tot leerling, opdat gij volmaakt zij. Volmaakt, dat wil zeggen volmaaktelijk toegerust. Dus je hebt alles wat je nodig hebt. Ik vergelijk het wel eens met als je naar Zwitserland gaat en je wil op vakantie tussen kerst en nieuw. Oké, nou, wij zouden dat een keertje doen. Een paar dagen tussen kerst en nieuw. Nou, toen bleek toch, ja, oh ja, moet je winterbanden of winterkettingen hebben en dat soort dingen allemaal. Daar moet je allemaal voor zorgen. Je hebt een vignet nodig, al dat soort dingen. Anders kom ik bij de grens en dan kom ik in huis. En als ik een berg wil beklimmen, ja, en ik ga zo. Dan heb je speciale bergschoenen nodig, je hebt kaarten nodig, al dat soort dingen. En dan kan ik de top bereiken. Dan ben ik volmaakt toegerust. GPS, noem het allemaal maar op. Ben je volmaakt toegerust. En dat je weet van de regels, Friso, nou ja, die ging buiten het circuit, wat verboden was. Nou, je ziet wat er gebeurd is. En dat is in geestelijke zin bij ons precies hetzelfde. Bij hun zo, hij gebruikt die terminologie die wij ook kennen, een volmaakt werk, een volmaakte uitwerking. Dus ja, als ik volmaakt ben toegerust, ja, nou, dan zal ik je top bereiken. Dat is mijn doel, ja. En geestelijk gezien is dat ook zo. Dus die leidsmeid, dat betekent, ik heb de druk weerstaan, ik ben in het geloof, ben ik gebleven, ik heb Gods woord heb ik genomen, het heeft mij gesterkt, het heeft mij geleid. Nou, en in geen ding gebrekkelijk, geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Dus volmaakt wil niet zeggen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat het zonderloos is. Kijk, ik ben in Christus, ben ik volmaakt. 100%. Ja, maar in mijn dagelijks leven, ja, volmaakt, wandelen in de wegen, dat zingen we. Maar goed, dat zondige, dat doe ik nog steeds. Ja, nou kijk. Als je daar bijvoorbeeld nadenkt, nog eventjes over dat zij kunnen zondigen. Want ze kunnen zondigen. Leden van de kleine kudde, hè? Vroeger dacht ik altijd van, net zoals Pinksteren, ze zijn helemaal... Maar wanneer, als jij, even kijken hoor, hoe zeg ik het goed. Als jij geen zondige natuur meer hebt, sterf je dan nog?
Nee.
Als jij verlost bent, weet je waarom wij sterven? Omdat wij hebben nog een zondige lichaam. Ja? Ja? Maar als je ziet met Petrus bijvoorbeeld, nou, we hebben gezien met Petrus Handelingen 2, hij stond daar en hij sprak met tongen en hij vervult met de Heilige Geest en al die anderen ook. Maar waar is Petrus? Petrus ligt in het graf. Ja? Petrus heeft namelijk ook nog niet dat nieuwe lichaam gehad. Ja? En je ziet Petrus dat hij in Galaten weer stond die Paulus. Paulus ging hem bestraffen omdat Petrus, ja, die ging de fout in. Ja? En zo zijn er meerdere voorbeelden van. Uiteindelijk zijn alle leden van de kleine kudde zijn allemaal gestorven. Ja? En die zullen eenmaal natuurlijk opstaan. Maar hier spreken we over een nieuwe tijd die komen gaat. Straks, als de grote verdrukking aanbreekt, dan zullen weer Joden zijn die geboren zijn, net zoals wij, gewoon uit Adam komen. Ja? En die nog niet dat nieuwe lichaam hebben gehad. Dus die ook nog steeds dus kunnen zondigen. En Jacobus roept hen op, trouw te blijven aan het evangelie. En kijk, volmaakt zeg, heel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Dus in geen ding gebrekkelijk, laten we even kijken in Hebreeën 5 vers 14. Hebreeën 5 vers 14. Dat hebben we vorige keer ook gelezen, maar het is al een paar weken geleden. Kijk, over dat volmaakt. Vers 11. Van welke wij hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen. Kijk, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, het wederom benoden dat men u leerde. Hier spreekt hij tegen gelovigen, ook waar Jacobus tegenschrijft, de kleine kudde. Wij ook, ja. Sommigen zitten al jaren in dit evangelie. Ja? En Jacobus zegt, vanwege de tijd alleen zou je al leraars moeten zijn. Dus ik zeg ook wel eens, ja, als ik nou bijvoorbeeld wegga, nou, dat is al heel lang in de gemeente, nou, iedereen moet gewoon een preek meer geven, toch? Ik ben een beetje te plagen, hoor. Maar ik bedoel, qua kennis, kijk, we hebben het over, of je het overbrengt, dat soort dingen, en we zijn, ik bedoel, dat zal niet iedereen een gegeven zijn, dat geloof ik ook wel. Maar qua kennis, als jij onderling spreekt met iemand, kan jij zo helemaal vertellen. Ja? Ben je echt een leraar? Want jou ken ik, het is een beetje de boodschap. Ja, en dan kan je het allemaal uitleggen. Maar de Hebreeën zegt hij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, het wederom voor nodig dat men u leren. Welke de eerste beginselen zijn der woorden? Dat is een vermaning. He, al die tijd, en dan moet je eigenlijk nog geleerd worden. He, kijk, en dan zie je, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk voor nodig hebben, niet vaste spijzen. Nou, dat is een beetje vergelijkbaar wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3, met de Korintiërs. Vleeselijk, baby's, en de Hoe heet die andere? De geestelijke. Dat zie je hier eigenlijk ook, ja? Maar jullie zijn weer terug, jullie hebben alleen nog maar weer melk nodig in plaats van vaste spijzen. Want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is onervaren. In het woord der gerechtigheid. Kijk, in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Kind in de kennis van het woord en in zijn ervaring. Gehoorzaamheid te nemen. Onervaren, want hij is een kind. Hij is aan de melk deelachtig. Nou, hè. Jij liet net foto's zien van een kleinkind. Nou, die krijgt allemaal melk, 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 melk. Ja, maar na 5 jaar niet meer. Ja, dan is het afgelopen. Geef ze nu vlees, is het ook niet goed. Ja? En zo zijn wij kinderen in het geloof ook. In het begin melk, daar begin je mee. Maar niet over 5 jaar nog met melk, over 10 jaar. Want dan ben je nog een kind, geestelijk gezien. Dan ben je onervaren in het woord der gerechtigheid. Onervaren in het gebruik van het woord van God. Dus je moet gewoon kennis hebben. Je moet erin mee bezig zijn. Maar de volmaakten, kijk, wie zijn de volmaakten? Dat zijn de ervaren mensen. Dat zijn wel degenen die het woord bestuderen. Is de vaste spijzen. Kijk, die kunnen wel de vaste spijzen aan. Als je iemand nu ontmoet die het woord niet recht, waar het niet recht snijdt, dan kan wel veel weten uit de Bijbel, maar hij weet eigenlijk niks. Nou, die kan je een heleboel dingen nog niet leren. Want hij moet eerst, moet hij begrijpen, bijvoorbeeld de Romeinenbrief moet hij eerst eens goed gaan leren. Nou, dat is al heel wat, ja? Voordat je dat weet. Als hij, anders is hij ook, is hij nog, dat is nog maar melk bij wijze van spreken, voordat je verder gaat. Maar door is de vaste spijs die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding. Kijk, beide is goeds en het kwaads. En wat is nou ervaren in het woord der gerechtigheid? Dat staat hier het antwoord. Dat je door gewenning, door gewoonheid, de zinnen, dus je bestudeert het woord, je groeit in de kennis en dan ga je onderscheiden wat goed en kwaad is. Niet van dat stelen kwaad is, nee, wat goed is in verband met het woord van God qua leer en wat ervan afwijkt. Want zo ga je ook de antichrist herkennen. Dan moet je wel kennis in het woord hebben. Dan weet je, tekenen en wonderen, ja, dat doet hij ook. Dus dat is niet voldoende. Hij verleidt ze door tekenen en wonderen. En degene die onervaren is, denkt, hey, tekenen en wonderen, dat is de Messias. Nee. De leraar zal zeggen, nee. Want hij luistert wat hij zegt. Ja. En dan weet je, dat kan niet. Christus is al gekomen, de Messias is al geweest. Nou, en daarom, nalaten het beginsel der leer van Christus. En dat is de leer van Christus, dat is, wat is de leer van Christus? Dat zijn de evangeliën. Dus geestelijke volwassenheid zal je in de evangeliën alleen niet krijgen. De kleine kudde heeft namelijk ook de Hebreeënbrief nodig. De uitleg van het kruis voor de Jood. Samen met de tabernakel en de offers daarmee daar uitgelegd worden dat Christus dat allemaal voorbracht heeft. Dus daar laten we het beginsel der leer van Christus, laat ons tot een volmaaktheid. Kijk, volmaaktheid voortvaren, groeien in de kennis, begrijp, in de goede leer, om zo in de woorden van Paulus te zeggen, ja? In de goede leer. En dan ga je begrijpen wat de goede leer is en wat de kwade leer is. Want er zijn ook andere leringen in die wereld dan door de antichrist in de wereld gebracht. Want die worden door de hele religieuze wereld, wordt die gesteund hoor. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Nou, vers 4, vorige keer hebben we al gezien. Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben. En als Heilige Geest deelachtig geworden zijn. En gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuw. Gesmaakt hebben het woord van God. Wat moeten wij met het woord van God doen? Opeten. Ja. Iedereen zegt, mijn woord is de spijzen. Ja? Ik ben het levende brood wat nedergedaald is. Ja? Wie mij eet, ja, niet letterlijk, maar het woord Gods is ons voedsel. Ja? Niet alleen proeven, hoor, daar ben je niet door gered. Iemand kan wel zeggen, er zijn mensen die gelovigen, ongelovigen, die de Bijbel heel goed kennen. En die een hele boek over geschreven hebben. En die de teksten beter weten dan jij misschien nog wel. Ja, ze hebben het woord gesmaakt. Maar ze hebben het nooit helemaal ingenomen. Waardoor ze gered werden. En dat is hier in feite hetzelfde. Dat is in die tijd, hè. En gesmaakt hebben met het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Ze hebben het allemaal gezien. En afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Wanneer zijn ze afvallig geworden? Als ze de antichrist aannemen. En dat is het definitief. Nou, vers 9. Maar geliefde, daar hebben ze weer, de kleine kudde. Wij verzekeren ons u van betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Want God is niet onrechtvaardig, kijk. Dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebt en nog dient. Zie je, God ziet wel in die verdrukkingen wat ze doen, hè? En het wordt allemaal, je krijgt zo'n Sinterklaas, die hebt het boek en er staat alles in geschreven, ja? Maar hier zie je dat God, ja? Je kan, als ik even naar ons kijk, ja, soms doe je dingen en denk je, ja, wie weet het nou? zo'n geweldige boodschap. En waarom groeit het niet? En we denken dat het soms misschien... Dat is precies wat Satan wil dat we denken. Hè? Dat je ontmoedigd raakt. Maar er is één die het ziet. Nu en dan ook. Zie je? En hij ziet het. Hij is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. Kijk, als wij iets hebben... Wij worden onrechtvaardig vervolgd van ons geloof. En we staan voor de camera's. In de wereld. En het komt op het journaal. Ja, dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar hoeveel gelovigen zijn er die wij niet kennen? Die ergens gemarteld worden vanwege hun getuigenis. Niemand die het weet. Ja, en die zit er ergens in de uithoek en wat dan ook. En die helemaal in de vergetelheid is. Omdat hij voor Christus heeft gestaan. Wat is toch fijn als wij weten in die tijd, maar ook nu, dat hij dat werk niet vergeet. Ja. En de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, dat is het. En als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot volle verzekerheid der hoop tot het einde toe. Zie je het? Dus dat een iegelijk dezelfde ijverigheid zal hebben. Heel belangrijk in die tijd dat ze elkaar zullen hebben. De Kobus schrijft ook, hè. Wat heb je aan een geloof als iemand zegt van een broeder, ik ben naakt. En je zegt, hier joh, nou zoek het maar uit. Nee. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgens zij degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Nou ja. Je zou dat hele stuk wel kunnen lezen eigenlijk, maar dat gaan we maar niet doen. We gaan weer terug naar... Naar vers 5 uit Jacobus 1. Kijk, dus dat die leidsmaat hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt, moogt volmaakt zijn, geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Geen ding gebrekkelijk. Ja? Dat wil niet zeggen dat je alles maar krijgt wat je hebben wil. Daar gaat het niet om. Maar in geen ding geestelijk gezien gebrekkelijk. Volmaakt toegerust. Vers 5. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Dus wat wordt hem gegeven? Wijsheid. En wijsheid zullen ze nodig hebben in die tijd. Zeer zeker. Omdat er gebeurt van alles. Ja? Er gebeurt van alles in die tijd. En ze zullen wijsheid nodig hebben. En hij zegt hier, als je dat ontbreekt, je moet het van God begeren. We van laatst vorige keer in Openbaring 13 ook, hè? In verband met de berekening van het getal, zegt hij. Ja? Indien iemand de wijsheid heeft, die berekenen het getal. Die wijsheid hebben wij nu niet. Die wijsheid die zal in die tijd zeker zijn. Nu, nou, omdat mensen niet recht snijden, zie je natuurlijk, heb ik al 100 keer gelezen dat men het had berekend wie de antichrist was. Ik heb wel eens een keer iets gezien met de naam van de paus en weet ik het. En Bush hebben ze een keer uitgerekend en Clinton hebben ze uitgerekend. En dat waren allemaal antichristen. Ja, maar dat kan helemaal niet, want we weten, de antichrist kan helemaal nu niet rondlopen. Dat is een andere studie op zich, maar dat kan gewoon niet. Er moet eerst een aantal andere dingen gebeuren voordat hij pas komt. Dus die loopt er nu helemaal niet. Dus wij hebben die wijsheid ook helemaal niet nodig. Wij hebben de wijsheid van Paulus. En die zegt, ja, weet je wat hem tegenhoudt? Ja, dat is de bedenkende genade. Wij, dat is onze wijsheid. Wij hebben geen wijsheid gekregen om uit te gaan vinden wie de antichrist zou zijn. Dat heeft ook helemaal geen zin, omdat die kan er namelijk ook helemaal niet zijn als wij hier op aarde zijn. Ook niet als kind, ook niet als baby. Want als wij worden opgenomen, gaat er eerst al een aantal dingen in het Midden-Oosten gebeuren. Ja, en daarna zal hij pas opkomen. En dan gaan we al een paar jaar overheen. Dus nee, onze wijsheid heeft daar niks mee te maken. Maar zij hebben die wijsheid dan nodig. En die gaan ze ook zeker krijgen. Nou, kijk even bijvoorbeeld in Handelingen 4 vers 24. Ja. Handelingen 4 vers 24. Is daar een voorbeeld van. Daar worden zij natuurlijk ook vervolgd. Hè. Het is nog niet de grote verdrukking. Maar Paulus is degene die hun vervolgt. Dit is het eerste jaar dat Israël krijgt dat ze zich nog kunnen bekeren. En anders breekt de grote verdrukking uit. En dat is nou precies het punt waar God heeft gezegd, oh, denk de genade. Anders was hij al lang geweest. In Handelingen 4 vers 24, daar zitten ze bij elkaar. Ze zijn weer vrijgelaten. Kijk maar in vers 23. En zij losgelaten zijn, dat zijn Petrus en Johannes, die waren gevangen. Kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen hebben en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heer en zijn gezalfde. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Enzovoort enzovoort. Dan zie je dat ze hier eendrachtelijk opstaan en dan citeren ze zo Psalm 2. En passen dat gelijk toe op wat zij nu meemaken. Omdat ze wisten dat gewoon. En dan zien ze, over de Heer Jezus Christus praten ze dan, ja. Maar dan zie je ook dat, als je bijvoorbeeld nagaat in Lucas, toen de Heer Jezus op aarde liep, hè. Nou, toen zei hij, ik word gearresteerd, ik word gevangen genomen. Ze zullen mij slaan, bespotten, ze zullen me doden en na 3 dagen zal ik opstaan. Nou, dan zei ze. Weet je niet waar dit over heeft? Het staat wel in de Bijbel. En dat zie je al 3 keer in Lucas staan. Ja, en dan zie je op een gegeven moment ook eens het graf. Hè, en dan gaan ze naar het graf en dan gaan ze er binnen. En dan, ja, hij zegt. Ja, ze hebben hem weggenomen, werd er gezegd. En ze kijken, ja. En ze geloofden, ja, wat geloofden ze? Ja, of ze geloofden van, nou, ze hebben hem weggenomen, inderdaad. Want ze gingen daarna weg en ze gingen vissen. En, nou, teleurgesteld, we dachten dat het hem was. Want ze wisten de schrift nog niet dat hij zou opstaan. Ze hadden nog niet een schrift dat ze wisten dat hij uit zou opstaan. Terwijl dat staat wel in de Bijbel. Zie je dat je de schrift nodig hebt om iets te geloven? Je kan wel een wonder zien. Dan zijn we meer, maar je hebt de schrift nodig om te kunnen geloven of van God is. Hier ook zie je dus dingen staan. Nou, ze zien dingen gebeuren en ze passen het toe onder leiding van de Heilige Geest. De wijsheid die God hun geeft. Ja? Dus zodoende zien ze, herkennen ze wat er aan de hand is. Zij zijn natuurlijk, kijk, wat hebben wij nou, zien wij, kunnen wij ook dingen uit de Bijbel gebruiken? Dat doen geloven nog wel eens, ja. De krant naast de Bijbel. In Israël, krant naast de Bijbel. 1948, dat is Matthäus over de vijgenboom, die als je die ziet. Weet je wel, dat is allemaal op dingen die ziet gebeuren. Alleen bij ons is dat niet zo. Dus wij hoeven niet aan de hand van tekenen te gaan kijken, even met de Bijbel gaan opzoeken, of dat met elkaar te maken heeft. Want een aardbeving, die zijn er altijd al geweest. Hongersnoden, nou, ten tijde van Paulus was er ook een hongersnood. Ja? Dus dat is altijd al geweest. Maar dan spreken we over hele grote gebeurtenissen in de wereld die dan gaan gebeuren. Maar wij gaan daar nu niet naar kijken, die wijsheid. Wij hebben andere wijsheid. Die van de apostel Paulus. Kijk in Lucas 21 vers 14. Lucas 21 vers 14. Nou, kijk in vers 12 ook, hè, dat is, of en 11 zie je gebeuren vreselijke dingen. Hongersnoden, vers 11. Pestilentie. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel schieten. Als jij dus denkt, niet het woord de waard recht snijdt. En jij denkt bijvoorbeeld, hoewel ik hiervoor snij ik ook het woord de waard niet recht, maar ik geloof wel in de opname. Maar toch kom je in problemen, want ja, als je ook de evangelie op jezelf gaat toepassen. Ja, wat is dan wel niet van mij? Ja. Maar we weten, dit is allemaal wat nog staat te gebeuren. En grote tekenen van de hemel geschieden. Zie je dat de grote tekenen in de hemel zullen geschieden? Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan. En uw vervolgen en uw overlevering in de synagogen en gevangenissen enzovoort. En in vers 14. Neem dan in uw harten voor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult. Want ik zal uw mond kijk en wijsheid geven. Welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan, allen die zich tegen u zetten. Nou, wat denken we dan onder andere aan? Stefanus. Ze konden hem niet weerleggen. Ja? En daarom knarsten ze hun tanden en vlogen ze op hem af. Want ze konden er geen spel tussen krijgen. Dat kunnen wij met dit ook, hè? Met het evangelie rechtgesneden, daar kan je ook geen spel tussen krijgen. Dus wat is er vaak dan? Ze krijgen een soort vervreemding. Oh ja, oké. Okay. En we praten er niet meer over. Ja. Maar, even kijken. Je ziet hier dus, dat ik zal u mond en wijsheid geven. En we lazen net al, een kwartiertje geleden, dat Gods geest dat in hen doet. Nou, waar zou je nog meer naar moeten gaan? Voor wijsheid. De kleine kudde. Spreuken. Spreuken 4. Psalmen, spreuken. Spreuken zijn geschreven door Salomo. En Salomo staat natuurlijk bekend om zijn wijsheid. Niet zijn eigen wijsheid. Kijk, we hebben nu ook veel mensen die denken dat ze wijs zijn. Ja, maar het is allemaal eigen wijsheid. Doe eens eigen wijs, zeggen wij wel eens. Dat betekent, dat is jouw eigen wijsheid. Maar daar hebben wij niks aan ten opzichte van de Heer. Het gaat om zijn wijsheid in ons. En in de toekomende tijd ook. Spreuken 4, vers 5. Kijk. Dus zij zullen, want spreuken, er staan geweldige dingen in spreuken. Toch moet je opletten dat je niet alle spreuken op jezelf toepast. Want sommige dingen, die kloppen voor ons niet. Zoals ik al eerder gezegd heb, in het Oude Testament, ook de psalmen. Die gaan over situaties die op dat moment gebeurd zijn. Die kunnen gaan over de kleine kudde, bijna altijd eigenlijk. Maar ze kunnen ook een vervulling hebben in de Heer Jezus Christus, ook heel vaak in die, waardoor zij zich kunnen herkennen daarin. En dat is met spreuken ook zo. Spreuken niet zomaar alleen maar gewoon leuke spreuken. Er zitten ook leerlingen in voor de kleine kudde. En in vers 5, verkrijg wijsheid, verkrijg verstand. Er zitten ook algemene principes in, natuurlijk. Vergeet niet en wijk niet van de redenen mijns monds. De redenen van de wijsheid van God natuurlijk. Verlaat haar niet en zij zal u behoeden. Heb haar lief en zij zal u bewaren. De wijsheid is voornaamste. Dat is mooi, de wijsheid is voornaamste, staat hier staat. Hè? Dat zien we nu ook met de bedeling der genade. Want waar gaat het nu om in deze tijd? Om de wijsheid van God. Niet om de kracht. Ja, dat wij bekrachtigd worden, maar als een demonstratie, het kruis is de demonstratie van Gods wijsheid. En zijn liefde en rechtvaardigheid. Maar ten opzichte van de boze, heeft hij laten zien dat hij de meest wijze is. Daarom zegt Paulus ook, de alleen wijze God. Want Satan is een slemiel. Want die dacht wijs te zijn, maar God is wijze. Want hij dacht natuurlijk, ik heb hem gekruisigd. En dacht gewonnen te hebben. Maar uiteindelijk, het is een vernietiging geworden. Dat is de wijsheid van God. Dus de wijsheid is het voornaamste. Kijk dus, verkrijg dan wijsheid. Dat is belangrijk. We kunnen een hoop kleine kennis hebben. Maar het gaat erom, hoe pas jij die kennis toe? En op welke manier en op welke tijd? Dat is je verstand gebruiken. En verkrijg verstand met al uw bezitting. Dus wijsheid gaat boven je bezit. Wij denken vaak andersom, als ik alles maar heb. Maar ja, of ik zal nooit vergeten, een spreuk die ik las van... hoe was hij nou? Een schone vrouw zonder verstand. Iets met een gouden bag in een varkensnijd. Helene, weet jij nog? Helaas, ik weet het nu uit mijn hoofd. Kostelijke dingen. Maar dat ging ook over... Wij zeggen ook wel eens dom blondje, zeg maar toch wel eens. Ja, je kunt heel knap zijn. Maar ja, als er van binnen niks in dat hoofd zit, dan... kan wel knof zijn, maar er zit geen wijsheid in. Snap je? Dus met andere woorden, schoonheid is niet alles, het gaat om wijsheid. Kijk, verhef haar, vers 8, en zij zal u verhogen. Zij zal u vereren als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren. Hoor mijn zoon en neem mijn redenen aan, hè, de reden van de wijsheid. De wijsheid spreekt hier. En de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden. Ik onderwijs u in de weg der wijsheid. Ik doe u treden in de rechte sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden. En indien gij loopt, zult gij niet struikelen. Grijp de tucht aan, laat niet af. Bewaar haar, want zij is uw leven. Komt niet op het pad der goddelozen. En treed niet op de weg der bozen. Verwerp die. Ga er niet door. Wijk ervan en ga voorbij. Zie je het? Die zegt het uit. Ga niet om met de goddelozen. Wijk af, want zij slapen niet zo zij geen kwaad gedaan hebben en hun slaap wordt weggenomen zo zij niet iemand hebben doen struikelen. Want ze eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van enkel geweld. Maar de pad der rechtvaardig is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Nou denken we even aan de grote verdrukking, hè? De weg der goddeloos is als donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. Mijn zoon, merk op mijn woorden. Dus Jacobus zegt, die wijsheid zoeken, ja, moet ze zoeken. Hier is wijsheid. Laat ze niet wijken van uw ogen. Behoud ze in het midden uw harten. De wijsheid, vers 22, want zij zijn het leven degene die ze vinden. En een medicijn voor hun gehele lezen. Behoed uw hart boven al wat er bewaard is. Dus bewaak je hart, bescherm je hart. Je hebt een hoop dingen misschien om te beschermen, om te bewaken. Misschien heb je een hoop geld, heb je allemaal mooie dingen. Maar wat heb je eraan als jij je hart niet hebt beschermd? Voor de verkeerde invloeden en voor de goddeloosheid en al dat soort dingen. Dus bescherm, bewaak je hart bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Alles wat je doet komt voort uit wat jij in je hart bedenkt. Vers 24, doe de verkeerdheid des monds van u weg en doe de verdraaidheid de lippen verder van u. Laat uw ogen recht uitzien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang uw voets. Wat wil dat zeggen? Weeg de gang van uw voets. Ja, weeg. Je doet toch wel iets. Wat woordje? Overwegen. Wat is dat overwegen? Het is overdenken. Zal ik het wel niet doen? Wegen, ja. Is het goed of is het fout? Zal ik dat doen of zal ik het niet? Zal ik er heen gaan of niet heen gaan? Dat is wegen. Dat is iets overwegen. Wijk niet de rechter of de linkerhand. Wend uw voet af van het kwade. Kijk. Mijn zoon, merk op mijn wijsheid. De wijsheid van God. Ten opzichte van de wijsheid van de antichrist. Kijk. Neig uw oor tot mijn verstand. Dus iemand die wijsheid zoekt van Jacobus, gaat naar onder andere spreuken. Kijk, opdat gij alle bedachtzaamheid behoudt en uw lippen wetenschap bewaren. Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem. En haar gehemelte is gladder dan olie. De lippen van de vreemde vrouw. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de dood. Haar treden houden de hel vast. Nou, dat zeg je toch niet zomaar over een vreemde vrouw? Ja, ik bedoel, ze gaan toch niet zeggen dat alle vreemde vrouwen slecht zijn? Tuurlijk niet. Maar hier spreekt hij over vrouwen in overdrachtelijke zinnen. Denk aan Openbaring 17. De hoer. Religie. Valse religie. Dat wordt met een vrouw vergeleken in Openbaring. En die, wat doet een hoer? Die lokt. Ik zie op televisie staan ze aan de kant van de weg. Ja, staan ze al die mannen te lokken. Ja, dat ze hun meenemen. En dan kleden ze op een bepaalde manier. En proberen ze die kerels te lokken. Te verleiden. Dat is precies wat de Antichrist met de religie doet. Om de Joden te verleiden, te lokken. Ja? En wat zijn die woorden dan? Hij vergelijkt met een vrouw. Nou, honingzeem, dus wat is zoet? Ja? Iets wat wij graag horen. Dat klinkt mooi. En haar gehemeld is gladder dan olie. Haar mond is gladder dan olie. Hij zegt ook wel eens, iemand kan zalvende woorden spreken. Of wat zeggen wij eens van een verkoper? Dat is echt zo'n gladde verkoper, zo'n glad Janus. Waarom? Een gladde tong, ja, precies. Haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel vast. Die religie, die valse religie, ja, als je daar wat laat leiden door die vrouw, dan ga je rechtstreeks de hel in. Haar treden houden de hel vast, zie je het? Opdat gij het pad des levens niet zoudt wegen. Kijk, het pad des levens zoudt wegen. Dat is iemand die heeft niet te wegen. Kijk in vers 27 daarvoor, ja. En waar stond het nou, dat wegen van die voeten? Ik heb het net. Oh ja, 26. Dat is degene die de wijsheid van God heeft gedaan. Die heeft wel zijn voeten gewogen. Hier in vers 7, die heeft geluisterd naar de religie van de antichrist. En je ziet, in vers 6, die heeft het pad des levens niet gewogen. Kijk maar, zijn haar gangen ongestadig, dat gij het niet merkt. Nu dan, geen kinderen, hoort naar mij en wijk niet van de redenen mijns monds. Blijf bij mij. Ja? Even kijken. Nou ja. Even kijken. Ja. Hier hou ik het even bij. Dus dat is tijdens de verleiding in de eerste helft van de huidverdrukking. Weet je waarom? Want als je dus die hel ingaat, dat is als dat merkteken komt. Hier spreken we nog over de verleiding. Ik wil nog even naar Psalm 55 vers 22. Dat sluit ik bijna af. Psalm 55 vers 22. Dat zie je ook weer die psalmist. Hè? De wijsheid gaat naar spreuken, gaat naar psalmen. Christus geeft jullie wijsheid door zijn Heilige Geest. Psalm 55 vers 22. Je hebt het nodig omdat de verleiding is zo groot en zo sterk. Mensen, als je ziet bijvoorbeeld dat Hitler met zijn geschreeuw en zijn gebral aanhangers kreeg, dat mensen hem een charismatische figuur vonden, ja, en dan staat er iemand, dat zal een imitatie van de Heer Jezus Christus zijn. Dus ik denk echt dat het zo, ja, dus dat is een enorme verleiding, waardoor je gewoon heel sterk moet zijn, wil je niet voor bezwijken. Kijk, in vers 22, dat gaat over hem. Nou, ik lees vers 21, hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden. Dat is de verbreking van het verbond. Hij heeft toch vrede gesloten met Israël. Hij heeft toch een verbond gemaakt dat ze de vrede hebben, dat ze beschermd, ze kunnen de tempel bouwen. En dan stopt hij ermee. Kijk, hij ontheiligt zijn verbond. Zie je, dat is de antichrist, halverwege de grote verdrukking. Zijn mond is gladder dan boter. Wat hebben we net gelezen in Spreuken? Het gehemelte was. Wat was het gehemelte ook weer? Als honingzeem, hè? Glad. Gladder, ja. Zie je dat ze hier over de antichrist spreken en zijn religie. Is gladder dan boter. Maar, kijk, zijn hart is krijg. Wat wij nu in het Midden-Oosten zien, hè? Gaat allemaal om media. Dat de wereld door beelden beïnvloed kan worden. En dat doen ze zo. Wij zijn allemaal rechtvaardig. Wij kunnen er niks aan doen. Wij hebben alles in het werk gesteld, ja? En ze willen allemaal zogenaamd vrede. Maar kijk, hun hart is krijg van binnen. Daar menen ze helemaal niks van. Ze hebben maar één doel nu in het Midden-Oosten. Dat is Israël gewoon vernietigen. Ja? En zometeen met de antichrist zal dat niet anders zijn. Maar dat zal op een veel andere manier gaan gebeuren. Zijn woorden zijn zachter dan olie. maar dezelfde zijn blote zwaarden. Dus zijn woorden zijn zacht en olie, maar het zijn blote zwaarden. Wat is een bloot zwaard? Een zwaard wat uit de schede is, een getrokken zwaard. Dus klaar om je dood te steken. Ja, ik vind het fascinerend, die tijd, ja. Jacobus steek sluit nu op. Dat is de tijd waarin de gelovigen uit de kleine kudde leven. Ja. Wij kunnen ons daar gewoon geen voorstelling van maken, denk ik. Wat er dan in die tijd allemaal staat te gebeuren. Dus vers 5. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Nou, we hebben nu een paar dingetjes gezien over die wijsheid. Nou, ik heb je een paar teksten laten zien. En gelijk, weet je. En dan zien wij die antikies nog niet eens, ja. Maar dan zie je wel gelijk, hé. En zo kunnen ze hem identificeren dat hij een valse Messias is. Dan hebben ze dit soort teksten voor nodig. Ja. Maar let op, wij snijden het woord in de waarheid terecht. Het is toekomst. Maar ook voor ons om te leren. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor de wijsheid die we hebben, Vader. Om het woord in de waarheid terecht te snijden. Waardoor wij gaan begrijpen wat voor ons is. Maar ook wat niet voor ons is. En ook daar kunnen wij nu ook dingen uit leren, Vader. En het vervult ons ook met blijdschap. Omdat wij ook zien dat u uw kinderen niet verlaat. Maar dat u ze zal sterken en nabij zijn, Vader. Maar ook niet vergeet, al lijkt het soms dat ze in de vergetelheid zullen zijn. Maar dat u hun altijd blijft zien. Dat is ook een troost voor ons, Vader, want voor ons geldt precies hetzelfde. En daar dank ik voor in Christus' naam. Amen. Amen.